Freddy Dijkers met het NOS Journaal. Politievakbonden en politici reageren woest op de rellen in Den Haag van gisteravond. Er werd onder meer met stenen en vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Burgemeester Van Zanen noemt dat geweld afschuwelijk en onacceptabel. Net als justitieminister Jessel Gus. Politiebonden noemen de rellen woestmakend en te idioot voor woorden. Bij de rellen in Den Haag zijn al meerdere mensen opgepakt. Burgemeester Van Zanen zegt dat er een groot politieteam is opgezet om de relschoppers te vervolgen. De Oekraïnse troepen die zich hebben teruggetrokken uit de stad Avdiivka zitten volgens Rusland nu in een nabijgelegen verlaten fabriek. Rusland claimt dat het nu de controle heeft overgenomen over de stad in het oosten van Oekraïne, waar maandenlang om is gevochten. Duizenden Israëliërs hebben in verschillende steden geprotesteerd tegen de aanpak van premier Netanyahu van de oorlog met Hamas. Mensen blokkeerden wegen en ook bij de woning van Netanyahu werd gedemonstreerd. De demonstranten willen dat er nieuwe verkiezingen komen. Anderen riepen juist op tot een snelle wapenstilstand en een deal met Hamas om meer gijzelaars vrij te krijgen. Premier Netanyahu zei dat nieuwe verkiezingen nu het laatste zijn wat Israël nodig heeft. In Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosief afgegaan bij dezelfde woning. Volgens de regionale omroep Rijnmond is er niet veel schade. Er zit alleen een gat in de onderkant van de deur. Tegenover het huis in Rotterdam-Alexander stond al een politiecamera. Gisternacht was er namelijk bij dezelfde woning ook al een explosie. Toen ontstond er een korte brand, maar er vielen geen gewonden. Er is nog niemand opgepakt. Het weer bewolkt en de hele dag regen. Het is zo'n 9 graden. Morgen is het in de ochtend even droog met misschien wat zon. Maar in de middag volgt dan opnieuw af en toe regen. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
Furcht und Zittern, Scham und Schmerzen, Schaamte en Pijn. Ervaren wij bij uw nood, wij zijn zondaren. U bent heerser en verkiest voor ons de dood. Uit de Lucas Passion hoorde u Furcht und Zittern. Het is zondag 18 februari 2024, de eerste zondag in de 40 dagen tijd. Van harte welkom bij Gewijde Muziek, het zondagmorgenprogramma van Stilok op Eén Vallei. Wind, gestage regen, toch ontluikende knoppen. Heel langzaam komt de lente. Vandaag kunt u tot 12 uur naar ons luisteren. De dienst die we om 9:30 uitzenden komt vanuit de Vredeskerk in Veenendaal. Voorganger is dominee G. van Wijk uit Hedel. Dienst begint om 9:30. Johannes 11, de versen 45 tot 57 staan centraal. Rond 11:30 dan zijn we al even bij u terug. Krijgt u van ons nog de kerkelijke informatie. We gaan luisteren naar een gebed van Fauré. Het wordt gezongen door het projectkoor Cantabile en het is een live opname in de Dorpskerk in Woudenberg. U heeft gemerkt, we hebben op dit moment geen geluid in de studio. Behalve dat u mijn stem nu hoort, maar dat is niet de bedoeling. We gaan even kijken of het opnieuw lukt om de muziek in te starten. Het ligt dus niet aan uw apparatuur thuis. Project Cor Cantabile hoorde u met het gebed van Fauré. Deze uitzending begonnen we met de Lucaspassie. Het verhaal van het lijden en sterven van Jezus, Furcht und Zittern. We gaan verder. Het was tijdens het Pascha dat de hoge priesters en schriftgeleerden bedachten hoe zij Jezus konden doden. En Judas ging naar hen toe en sprak met hen. En dan vervolgt het koor en die doet een waarschuwing aan Pilatus en die zegt: waarom doe je dat? Waarom wil je, ik moet zeggen aan Judas, waarom wil je voor geld en goud je meesters bloed verraden? Denk aan de eeuwigheid, keer om, nu kan het nog.
Es war aber nah das Fest der süßen Brot, das da Ostern heißet. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn töteten, und fürchten sich vor dem Volke. Es war aber dem Satanas gefahren in den Judas, genannt Iskariot, der war aus der Zahl der Zwölfe, und er ging hin und redet mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten.
Schriftgeleerden en hoge priesters beloofden hem geld. Onze ziel neigt ook naar aardse bezittingen. Maar hoe dodelijk is dat gevaar?
En ze worden vroeg en geloofden hem geld te geven.
En toen kwam de dag van het ongedecemde brood dat men moest offeren voor het paasmaal. En Jezus zei, ga heen, ga naar de stad en vraag naar de herberg waar we het paasmaal kunnen nuttigen. En zij vonden een ruimte en bereidden het paasmaal. En toen het uur gekomen was, gingen zij zitten samen met de apostelen en hij sprak tot hen. Ik heb ernaar verlangd met jullie het paasmaal te eten. Niets is milder, niets is vriendelijker, niets is zoeter dan de liefde van Jezus.
Es kam nun der Tag des süßen Brot, auf welchen man musste opfern das Osterlamm. Und er sandte Petrus und Johannen und sprach: Geht hin, bereitet uns das Osterlamm, auf das wir's essen. Sie aber sprachen zu gepflasterten Saal zeigen, das selbst bereitet es. Sie gingen hin und wunden, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Osterlamm. Und da die Stunde kam, setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, das Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich
thank you.
Nichts ist lieblicher als du, liebster Liebe. Nichts ist freundlicher als du, mein milde Liebe. Auch nichts süßer ist als du, Jesu stille Liebe. Tot zover een eerste deel uit de Lucas-passie. Toegeschreven aan Johann Sebastian Bach. Daar is wat discussie over, maar is in ieder geval prachtige muziek. Het is pakweg 4:55. Dat betekent dat we gaan overschakelen naar de Vredeskerk in Veenendaal. Daar is voorganger dominee G. van Wijk uit Hedel. En hij zal zijn meditatie houden uit Johannes 11, de versen 45 tot 27. En speciaal de tekst 50 en 51. Hier vanuit de studio van de Stilok wens ik u mede namens technicus Marnix van Driet een hele goede dienst toe.
Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst, in het bijzonder ook de gasten en degenen die vanuit huis of elders met ons verbonden zijn. In deze dienst gaat de dominee G. van Wijk uit Hedel voor. De tweede dienst vandaag begint om 17:05 en staat in het teken van de bediening van de Heilige Doop. Voorganger is onze consulent dominee Ruscher. Tijdens deze doopdienst zal er kinderoppas zijn. Dus begint om 17:00 vanmiddag. De dienst van vanmorgen wordt uitgezonden door de Stilok. Dominee Willemsen, geestelijk verzorger bij de Engelenburg, heeft een beroep ontvangen van de hervormde gemeente Giessendam-Nederhardingsveld, wijkgemeente Nieuwekerk. Het beroep is ingegaan op 16 februari en de beslissing moet uiterlijk DV 8 maart kenbaar gemaakt worden. Wilt u dominee Willemsen en zijn gezin gedenken in uw gebeden? Op DV vrijdag 23 februari zal om 15:00 hier in de Vredeskerk de kerkelijke bevestiging en inzegening plaatsvinden van het huwelijk van Egbert Streefkerk en Tarnies Slotengraaf. In deze huwelijksdienst zal dominee Ruscher voorgaan. Voorafgaand aan de woordverkondiging worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het pastoraat. De tweede collecte is bestemd voor de Nederlandse Patiëntvereniging, NPV. De derde collecte is bestemd voor de Evangelische Hogeschool, de EH. De collecten tijdens deze dienst en ook de zendingsbussen bij de uitgang worden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdragen ook overmaken met behulp van de app. Ter voorbereiding op deze dienst zingen we de schoolpsalmen 48 vers 6 en 86 vers 6. 48 vers 6 en 86 vers 6. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, van Psalm 62, daarvan het derde en ook het vijfde vers. Psalm 62, het derde vers. Zij raadslaan slechts vervoerd door haat om hem uit zijn hoge staat te stoten met bedrog en wat daar verder volgt. En ook het vijfde vers, 62, 3 en 5. Luisteren wij samen naar Gods heilige wetten, naar de samenvatting daarvan. En we zingen daarna van Psalm 1, daarvan het eerste vers. Psalm 1, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland en het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze Heer Jezus Christus heeft ons de wet aldus samengevat. Gij zult lief hebben, de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in gebed. Laten we samen bidden. Almachtige Heer in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, we leven in de lijdenstijd en wij volgen uw voetstappen richting Golgotha. En wat nodig is dat, Heere, voor ons allen, om uw lijden te overdenken en te betrachten. U schenkt het aan uw kerk. Want telkens opnieuw, Heere, elk jaar opnieuw komen daar nieuwe facetten naar boven in dat lijden, in dat sterven van u. En we hebben het nodig, want we komen nooit tot op het allerdiepste punt. Wat dat nu zeggen wil, dat dat moest gebeuren. Maar ook dat andere, wat dat nou zeggen wil, dat u zichzelf daarvoor over had. Dat u zichzelf prijs gaf. Heren, wij peilen de diepte van uw lijden niet en daarin peilen we ook de grootte van uw liefde niet. Het blijft maar stamelen. En daar hebben we nog uw Heilige Geest bij nodig. Dat we leren te zien wie we zijn van nature. Waar we vandaan geroepen zijn. Daar hebben we uw Heilige Geest voor nodig. Om in hem alles te vinden. En in hem alles te ontdekken. Dat u door uw dood en door uw opstanding ook de mens wil laten sterven aan zichzelf, maar dat die mag opstaan tot dat nieuwe leven. Heere, wilt u het geven in de komende tijd als gemeente, dat wij daar ons op zullen gaan bezinnen, ook voor ons persoonlijk leven, wat dat nu te zeggen heeft, dat u kwam. Heere, dan zondigen we niet meer gemakkelijk. Dan zeggen we niet, nou ja, gelukkig, de Heere Jezus die vergeeft het wel weer. Nee, Heere, dan wordt uw strijd ook onze strijd. En dan willen we onder uw krijgsbanier komen om tegen de zonde, de wereld, tegen de duivel, ons eigen vlees te strijden. En wil ons daarin ook meenemen als we gaan zien vanuit het tekstgedeelte van deze morgen hoe wonderlijk u de lijnen getrokken hebt vanuit het Oude Testament. En ook zo wonderlijk, Heere, laat uitkomen dat tegen wil en dank mensen moeten profeteren dat het nuttig is dat één mens sterft dan dat het hele volk zou verloren gaan. Lieve Heere, we worden in de schriften er zo duidelijk op gewezen dat u het bent en dat we bij u moeten zijn in allerlei toonaarden. We hebben geen van allen een excuus om buiten u om te leven, want de boeken van het oude verbond staan vol met uw naam. En dan bidden we, Heere, geef het ons te zien, maar geef ons er bovenal uit te leven. Heere, u vraagt van ons overgave, u vraagt van ons geloof, u vraagt van ons dat we onze handen leren te leggen in die doorboorde handen van u. En Heere, geef ons in die navolging van u de vrede te ontvangen die alle verstand te boven gaat. Wij bidden ook om vergeving van onze zonden, Heere. En dan weet u van ons leven af. En dan overdenken we dat ook een ogenblik. Waar we gelogen hebben wellicht. Waar we een ander aan de kant geschoven hebben wellicht, waar we egoïstisch zijn geweest wellicht, waar we de waarheid niet hebben gebracht, lieve Heere, of wat ook voor zonden een mens maar kan begaan in gedachten, woorden en werken. We brengen het aan uw voeten met het gebed, verzoent u de zware schuld die ons met schrik vervult. En bewijst u ons uw genade. Wat hebben we het nodig? Tegelijkertijd, Heere, wat is het toch de liefde van uw hart om juist uw vergeving te schenken. Want daartoe bent u gekomen naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heere, daar komen we in ons leven nooit bovenuit. En dan wordt u voor ons steeds groter en steeds wonderlijker, want wij zouden het niet volhouden om een ander te vergeven tot 7 keer of, en dan zegt u tot 70 maal 7 maal. Maar Heere, u hebt een oneindige maat in de schuldvergeving. Heere, dat verbreekt ons hart, want dat hebben we niet verdiend en dat is wat ons betreft onbegrijpelijk. Wilt u geven uw Heilige Geest, Heere, op en onder de kansel. De dienst van u, wat is dat toch een kwetsbaar gebeuren. Het is een wonder dat er een woord binnenkomt. Er is zoveel menselijks dat we meegenomen hebben. Er is ook zoveel oordeel in ons hart. En voordat al die stemmen tot zwijgen zijn gebracht, en dat uw woord dan ook ingang vindt in onze harten, dat mag echt wel een wonder heten. Er is zoveel dat ons afleidt. Er is zoveel dat ons ook bezighoudt van de afgelopen week. Er gebeurt ook zoveel om ons heen in deze wereld. En dat zijn allemaal stemmen, heren. We bidden er u ook om dat die even tot zwijgen mogen worden gebracht. Opdat we zouden letten op wat u tot ons te zeggen hebt. En zo dragen we elkaar aan u op, heren. Zoals we hier in de kerk aanwezig zijn, maar ook als we afgestemd hebben thuis. Of later de dienst beleven. Neem uw gemeente onder uw hoede. En zie ons aan in hem, uw geliefde zoon. Dat bidden we alles uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij willen samen lezen, gemeente, vanuit het Johannesevangelie, hoofdstuk 11. Daarvan vers 45 tot en met 57. Stukje uit het Leidensevangelie. En we horen dat natuurlijk niet voor het eerst. We weten allemaal wel hoe het net rondom de Heer Jezus gespannen wordt. En al maar nauwer wordt aangetrokken. Zodat hij uiteindelijk zijn leven geeft op Golgotha. En al die facetten. Vanmorgen natuurlijk maar een klein facetje uit heel die geschiedenis. Leren ons dat het allemaal zo moest gaan. En dat geldt ook deze geschiedenis. Johannes 11 vanaf vers 45. Lazarus is er uit de doden opgewekt en daar sluit deze geschiedenis dan op aan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Vanaf die dag dan waren ze vast besloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met zijn discipelen. En het Pascha van de Joden was nabij, en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl ze in de tempel stonden, wat denkt u, dat hij niet op het feest komt? De overpriesters nu en de Farizeeën hadden de opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat ze hem konden grijpen. De tekstgemeente voor vanmorgen zijn de versen 50 en 51. 50, 51. U overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Laten we ter inleiding op de preek gaan zingen van Psalm 31 en laten we ook deze woorden zingen met het oog op de lijdende knecht des Heren. 31 vers 11 en vers 12. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. En vers 12, in uw hand zijn mijn tijden. 31, 11 en 12. Als één ding duidelijk wordt, gemeente, vanuit de schriften, dan is dat de liefde van God. Eeuwen en eeuwen heeft de Heere zijn Zoon in het menselijk vlees aangekondigd. Al die contouren van Jezus zijn uitgetekend. Zodat er geen vergissen mogelijk is, zou je geneigd zijn te denken, menselijk gezien, als die dan komt in het menselijke vlees. Jesaja 53, we kunnen het bijna wel dromen. De man van smarten, verzocht in krankheid, en ieder was als verbergend het aangezicht voor hem. Dat gaat dan over zijn levenseinde. Maar jongens en meisjes, jullie weten dat natuurlijk ook wel. Het levensbegin van de Heere Jezus staat ook in Jesaja beschreven. Een kind is ons geboren, een zoon in ons gegeven, men noemt zijn naam. Wonderlijk, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst, we kennen het, we weten het. En als hij dan komt in het menselijke vlees, en als hij dan zijn omwandeling begint op de aarde, dan zijn de mensen verblijd, dan zijn de mensen ook verbaasd. Is deze niet degene die komen zou? En tegelijkertijd zit in het leven van Jezus ook zoveel wat ze niet begrijpen, wat niet passend is. En dat hoeft ons ook niet te verbazen, want het evangelie is niet naar de mens. Hij komt niet hoog te paard, maar hij komt als een dienaar, als een knecht, de lijdende knecht. En met name de geestelijke leidslieden in Israël kunnen er niets mee. Nou, de jongens en de meisjes, hè, jullie hebben een prachtig boekje gekregen. En misschien heb je wel gedacht, wat heeft dat er nou ineens weer mee te maken? Dan zie je ineens de Heer Jezus met die geestel van touwtjes om daar die dieren uit de tempel te jagen. De tempelreiniging aan het begin van de omwandeling van de Heer Jezus, dat was de eerste, maar de tempelreiniging ook vlak tegen het einde van die 3 jaren opnieuw. En daarmee heeft de Heer Jezus feitelijk zijn eigen doodvonnis getekend. Waar bemoeit hij zich mee? En ze begrepen de lijn niet die hij trok. Maar hoe was zijn naam ook alweer? Wat had Jesaja geschreven? Een kind is ons geboren, men noemt zijn naam Raad. Hij komt om raad te verschaffen voor radeloze mensen. Misschien, gemeente, bent u er wel één van. Een mens die geen hand voor ogen ziet. Een mens die in het geestelijke niet weet hoe het verder moet. En dat zien we nou precies in onze tekst. We zien hier mensen die geen raad weten met Jezus, met zijn prediking, met de weg die hij verkiest. Hij gaat om met hoeren en met tollenaren. Hoe laat zich dat nou verstaan met de wet van God? En we gaan vanmorgen naar de raadzaal van de Hoge Raad, het Sanhedrin. En we zullen gaan beluisteren, gemeente, wat hun raad is. Weg met deze. Dat is dus de wijsheid van mensen die dwaas is in Gods oog. Maar het dwaze Gods is altijd nog wijzer dan de mens. En daarom is het voor de wijzen en de verstandigen verborgen en wordt het aan kinderen geopenbaard. Ik hoop, gemeente van Veenendaal, dat we allemaal kinderen mogen zijn of anders vanmorgen kinderen mogen worden. En wat betekent dat concreet? Niet meer ja maar, dit is de schrift, dit is de openbaring. Daar moet u het mee doen, daar kunt u het ook mee doen. Laten we daar samen naar gaan luisteren, gemeente, want wat zien we nu? We zien mensen bezig, ja, mensen in hun radeloosheid. Wat moeten we met die Jezus aan? Als we hem door laten gaan, dan wordt het een Janboel, dan komen de Romeinen, die zullen dat als opstand vertalen, die dat enthousiasme over Jezus. En dan zullen ze dat neerslaan, er zal bloed vloeien. Of moeten we nog ietsje beter kijken, gemeente, naar deze geschiedenis? Zien we niet alleen mensen bezig? Zien we misschien tegelijkertijd ook de duivel bezig? De duivel die van Jezus af wil? Of moeten we nog ietsje dieper kijken? En zien we feitelijk niet mensen bezig, ook de duivel niet bezig, maar zien we God bezig? Die zijn zoon prijsgeeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven mag ontvangen. In de Joodse raad zegt men, één moet sterven. En hoe waar is deze boodschap, alleen Caiaphas wist niet wat hij zei. Het is nuttig voor ons dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk verloren gaat. En zonder het te weten sprak hij daarmee een profetie uit. Laten we dat maar tot thema maken voor vanmorgen, gemeente. Eén moet sterven. En we zien ten eerste dat is besloten op een raadszitting van mensen. Ten tweede dat is naar het raadsplan van de duivel. En in de derde plaats is dat overeenkomstig het raadsbesluit van God. Eén moet sterven, besloten op een raadszitting van mensen, naar het raadsplan van de duivel en overeenkomstig het raadsbesluit van God. Gemeente, jonge mensen, er is heel wat gebeurd in het voorafgaande. Ik zei het zojuist al, Lazarus uit de doden opgewekt. Nou, kun je je voorstellen? Nee, je kan het eigenlijk helemaal niet voorstellen. De man komt tevoorschijn en Jezus zegt, ontdoe me van de windsels. En die fariseeën hebben dat te horen gekregen. En nou zou je, ja, wat zou je nou verwachten? In ieder geval is dit wat er gebeurt, het werkt een tweedeling uit. En is dat niet vaak zo, gemeente, als het om de waarheid gaat en de waarheid wordt gepredikt, dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen de waarheid toevallen, we kunnen ons tegen de waarheid verzetten. En eigenlijk is dat zo gebleven tot op de dag van vandaag. Als de waarheid ons gebracht wordt, dan moet een mens zich daartoe verhouden. Of je valt voor de waarheid, of je valt over de waarheid heen. Want de waarheid heeft consequenties. Je hebt de luxe niet om te zeggen, nou dat is waar en dat is leugen, je gaat weer over tot de orde van de dag. Nee, als iets waar is, als iets goed is, dan zul je daar ook naar moeten richten. Uit de doden opgestaan. Lazarus. Hij heeft zich betoond als te zijn de levensvorst. Hij heeft dat niet alleen in de prediking laten horen, hij heeft dat ook duidelijk laten zien. Er is geen mens die daar meer omheen kan. En de vraag is, waar komt toch die tweedeling vandaan? Nou, gemeente, ik denk dat u het ook wel ervaart. Als we een verhaal lezen of naar een preek luisteren waar je wat kanten mee op kunt. Enerzijds, anderzijds. Ja, dat scherpt niet op, hè. Maar als het gaat om een prediking waarbij de waarheid op tafel komt te liggen. Laten we maar heel eerlijk zijn, gemeente. Al moet je het misschien in je hart toestemmen, maar het irriteert. Dat vinden we moeilijk. Juist dan komt dat stukje verzet in je hart, wat we allemaal kennen van nature, dat wordt dan wakker. Dat vinden we dan te extreem, of we vinden het te zwaar. En als je dat bij één persoon ziet, dan zie je dat juist bij Jezus. Het komt in zijn leven dan ook tot een climax. Je bent geneigd om te zeggen, een man die zulke heilzame daden doet, die op zo'n wijze preekt dat de mensen zeggen, nooit heeft een mens op deze wijze gesproken. Je zou toch zeggen, nou, zijn kerk stroomt vol. Die mensen komen allemaal aan zijn voeten terecht, toch? Nou, u kent de geschiedenis wel. Kijk, toen het ging om de wonderbare spijziging, toen liep niemand weg. Maar als de Heer Jezus even later spreekt over dat ze niet moeten werken voor de spijze die vergaat, maar de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, en dat hij dat manna is dat uit de hemel neergekomen is, en dat dat brood het enige is dat het leven geeft, toen gingen velen van zijn discipelen terug en ze wandelden niet meer met hem. En het is mijn gebed, gemeente, dat wij nu vanmorgen voor die waarheid van Christus al gevallen zijn, of anders vallen mogen. Want als de waarheid ons verkondigd wordt, gemeente, dan vallen we één naar beide kanten. Ik hoop dat de Heer Jezus voor u is het vaste ankerpunt, vaste rots van uw behoud. En dat Jezus niet voor u is die steen des aanstoots en die rots der ergernis. Ik hoop dat Jezus voor u is die uiterste hoeksteen waarop het hele gebouw zijn fundament heeft, het hele gebouw rusten mag. Laten we maar eens gaan kijken in onze tekst wat er gebeurt, gemeente, vers 45, 46. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus had gedaan, geloofden in hem. Gelukkig, gelukkig. Velen hebben gezegd, hij moet er toch zijn. Kan niet anders. Maar sommigen, heb je die tweedeling, gingen naar de fariseeën en zeiden wat Jezus gedaan had. Als een soort van verklikker, moet je nou toch eens horen. Wat er nou toch is gebeurd. En ook de Joodse raad, dat Sanhedrin, valt nog zomaar voor dat wonder niet. Nee, want dit signaal hebben ze met grote zorg ontvangen. Ze hadden die Jezus van Nazareth al veel langer kritisch gevolgd. En de aanhang die hij krijgt, baart hen grote zorgen. Ze zeggen het straks ook, heel de wereld loopt hem na. Wat ze eigenlijk bedoelen is, al de mensen lopen bij ons vandaan. En daarom komen ze in spoedzitting bijeen. De Joodse raad, jongens en meisjes, ik hoef het denk ik niet uit te leggen, heb je misschien op catechisatie wel eens gehoord. Sanhedrin, 71 eerbiedwaardige mannen, crème de la crème. Je kwam niet zomaar in het Sanhedrin. Het hoogste rechtscollege in Israël. Je zou het kunnen vergelijken met wat wij in Nederland ook hebben, de Hoge Raad. Dat is eigenlijk de hoogste rechtsinstantie. En hoger kan je niet. Je kan niet meer als de Hoge Raad een uitspraak heeft gedaan in hoger beroep. Dan is een uitspraak van de Hoge Raad onherroepelijk. En zien we de lijngemeente. Want als de Joodse Raad straks tot een beslissing komt over het lot van Jezus, een onherroepelijk besluit, dan horen we daarin de stem van God. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Al wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Want ik ben het die mijn zoon Jezus naar het kruis verwijst. En door zijn striemen mag u genezing ontvangen. Hoe zwaar, hoe menigmaal u ook zijn wetten schond. Zover het oosten is verwijderd van het west verwijderd is van het oosten. Zover doet hij om onze ziel te troosten. De schuld en de zonde weg. En daar komt de Heer nooit op terug. Laten we meegaan, gemeente, om eens te kijken wat daar gebeurt en te luisteren. Het wordt een chaotische vergadering. Ja, waarom eigenlijk? Nou, ze zijn een beetje nerveus. Want wat moeten ze nou toch met die Jezus? Er is een groot teken gebeurd, niemand kan dat loochenen. 4 dagen in het graf gelegen, de mensen zeiden van, Heere Jezus begint er niet aan, want hij is al overgegaan tot ontbinding, je ruikt hem al. Kijk, van die blindgeborenen konden ze nog zeggen, van, was die eigenlijk wel blindgeboren? Daar zijn ze ook een tijd mee bezig.
Ze vragen zijn ouders, klopt dat wel? Was hij wel blind geboren? Die mensen zijn bang. Die zeggen, nou, hij heeft zijn leeftijd, vraag het hem zelf. En dan zegt die man die bekende woorden, na al dat gevraag en al dat onderzoek, want ze willen er niet aan. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nou zie. Maar nou met dit wonder kunnen ze niet meer loochenen. En wat moeten ze ermee? En zie het gebeuren, ze maken elkaar verwijten. De een zegt tegen de ander, wat ook eerder in moeten grijpen. We hebben hem veel te lang alle ruimte gegeven. En moest kijken naar die mensen, die domme mensen, die domme scharen die de wet niet kent. Ze lopen allemaal achter hem aan. Straks dan gaan ze hem nog als een soort van Messias zien. Ze gaan hem straks nog als een soort van koning binnenhalen. Nou, dan is het leed niet te overzien. Want dan zullen de Romeinen, bij wiens gratie wij toch nog wat invloed kunnen uitoefenen, die zullen wegnemen bij de onze plaats en, en de plaats van het volk. En ze zal dit als opstand opvatten en met harde hand de kop indrukken. En dat zit nou allemaal een beetje opgesloten in dat ene zinnetje van vers 48. Als wij hem zo laten begaan, zullen ze allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Gemeente, misschien is het u ook wel opgevallen dat het helemaal niet gaat over de vraag of het waar is wat Jezus zegt. Het gaat hier helemaal niet om de vraag of Jezus wellicht toch de Messias zou kunnen zijn. Nee, ze zijn bezig met hele andere dingen. Ze maken zich geen zorgen over wat is waar en wat is leugen, maar ze maken zich zorgen over hun positie. Hoe zou je dat nou moeten duiden? Wat voor woord zou je daar nou aan kunnen koppelen? Wat gebeurt hier nou feitelijk? En nog een andere vraag, zou ons dat ook kunnen overkomen? Dat je kijkt naar een situatie en dat je eigenlijk de verkeerde vragen stelt. Of dat je bezig bent met de verkeerde dingen. Wat denkt u? Zou dat kunnen? Zouden we misschien niet heel eerlijk moeten zeggen dat we allemaal als mensen daar eigenlijk ook wel een beetje vatbaar voor zijn? Hoe kijk ik eigenlijk? Wat vind ik het meest belangrijk? Nou, als we het voor deze tekst moeten invullen, dan zou je moeten zeggen, de mensen zijn verblind. Hoe kan het, gemeente, dat we als mensen ook zo vaak druk zijn met onszelf? En we zijn druk met de tijd waarin we leven. Geen kwaad woord over, allemaal best belangrijk. Het zijn tekenen van de tijd. Maar je kan er zo druk mee zijn dat het evangelie gesloten blijft. Verblinding. Zou dat ook een oordeel kunnen zijn van de Here? De fariseeën die vroegen dat ook. Zijn wij misschien dan ook blind? Wat betekent het, gemeente? Het betekent buigen. Buigen voor hem. En dat, juist dat willen ze niet. Ja, en wie wil dat wel? Laten we eerlijk wezen. Maar ja, dan ga je verloren, zegt de schrift. Als we niet buigen voor de waarheid, niet buigen voor de Heer. Ja, wil je dat dan? En als de Heer komt met zijn geest, met zijn licht, dan zeg je, Heere, wat ben ik toch ook dwaas geweest? Wat ben ik toch dom bezig geweest? Waarom heb ik toch niet geluisterd naar uw stem? En waarom, en dat is veel belangrijker nog, waarom heb ik er geen gehoor aan gegeven? Ik ben gewoon doorgegaan. Mijn liever maar te buigen voor de waarheid, al doet de waarheid soms pijn.